Voordat we zo naar een ongetwijfeld enerverende aflevering vol betekenisvolle inzichten en onzinnige randzaken gaan, hier eerst even een bericht van landsbelang. Want op lsrf.cc is nu beschikbaar de officiële Join LSRF Wieler Kit. Shirt en bib. In de kleuren van Join, gegarandeerd 50% extra moraal bij de volgende ellendige blokken training die Join je weer voorschotelt. Check dus meteen lsrf.cc. En voor nu, veel plezier met een nieuwe aflevering van de Beter Worden podcast. Deze podcast maken we samen met Join.cc, de fietsapp voor alle wielrenners. Daydreamer, tell me about your dreams and thoughts. Zin om te fietsen, geen zin om te fietsen, toch gaan, jezelf op die fiets trekken, regen, hitte, omhoog, omlaag, zweten, puffen, slechte poten, wonderbenen, genieten, kapot gaan, los trappen, bijtanken, douchen en door. Het leven van een renner gaat niet over rozen en al helemaal niet als je jezelf wil verbeteren. Maar hoe dan? Waar moet ik nou op letten als ik gericht beter wil worden? Als ik harder of verder wil gaan of gewoon fitter wil worden en meer wil genieten op de fiets? We gaan het hebben over trainen, eten, slapen. Op zoek naar de kennis, maar vooral naar de tips en slimmigheidjes waar we morgen mee aan de slag kunnen. Je luistert naar de Beter Worden podcast van Live Slow, Ride Fast. Mijn naam is Steven Bolt. Tegenover mij zitten ze Lauwens en Dam en Jim van den Berg. Jim.
Wat voor renner ben jij en is dat...
een klootzak.
En is dat vragen naar wat je het best kan? Is dat hetzelfde?
Goeie vraag. Ik denk wel dat er zoiets bestaat als dat je dus hetgeen waar je goed in bent, dat je dat ook leuk vindt om te trainen. Ja. Of je daar dan verder in daarop toe te leggen.
Klopt dat? Flamboyant in het lichaam van een klimmer. Wat ome Jim hier zegt?
Denk het wel.
Ja?
Ja, het is natuurlijk voor vele mensen is het natuurlijk handig of makkelijk om in die comfortzone te blijven hangen. Dat is dus met training ook zo, waar je automatisch wel iets meer aanleg voor hebt. Dat is je comfortzone, dus dat train je wel, daar zie je minder tegenop of daar kijk je meer naar uit dan voor in mijn geval een knijterharde, weet ik veel, VO2 max training. Ja.
Hey, en Jim, is het nou zo dat je iets... Kan je iets anders worden dan je bent? En dan, voordat je antwoordt... Ik weet namelijk dat Lau hier ooit het advies heeft gekregen van... Word maar klimmer, als ik het zo even mag parafraseren. Word maar klimmer, want daar is ook gewoon... Daar zijn er niet zoveel van. Kan je goede boterham mee verdienen. Kan je lekker lang in het peloton je plek vinden. Kan je ook presteren, want dat kan je ook goed... En ik kan me voorstellen dat hij daarmee ook echt een keuze heeft gemaakt of om zijn, als het ware, zijn lichaam ook daar naartoe te boetseren of zo. Mijn vraag aan jou is, kan je iets worden wat je niet bent?
Je kan niet van een gewichtheffer een Tour de France klassementrenner maken.
Nee.
Maar ik denk dat Lau op een gegeven moment dus wel, hij was wat kilootjes zwaarder en hij had toen een best aardige klassieke renner misschien wel ook kunnen worden. Ja. Maar koos voor klassementswerk.
Klopt dat wat hij zegt? Als klassieke renner wel uit de voet had gekregen.
Ergens was ik natuurlijk wel al klassementsrenner. Alleen er moest nog wel wat kilo's af, zeg maar, denk ik.
Ja.
Dus het was er wel. Het was niet dat ik het niet was, want anders kan je het niet worden, denk ik. Ik denk dat je van Fabio Jacobs het bijvoorbeeld niet kan maken. Ook al zou je die al zijn kilo's laten afvallen en al die bovenbenen als spaghettistokjes.
Jij kon een hele goede wielrenner worden van 68, 69 kilo. Jij had ook een vrij middelmatige wielrenner kunnen worden van 74 kilo.
Ja, dat ben ik nu. Ja.
kan hier een clipje van gemaakt worden. Lekker.
Ja, nee, maar ik weet niet of je daarmee dan ook dus een goede proefcarrière had gehad.
Nee, maar ik denk wel dat Tess met die tweede wat gelukkiger is.
Ja, dat denk ik ook wel. Ja.
Het is op zich voor de volgers van jouw weg naar hun baan misschien weer iets minder lekker dat je jezelf 3 weken voor die day even neerzet als middelmatige renner. Je bent gewoon wereldniveau, en dat ga je godverdomme laten zien. Ben je ook klimmer?
Nu.
Is dat hetzelfde al? Nee. Ja, en nu is dat hetzelfde als klassementsrennen?
Nou, wat me wel opvalt is dat ik...
Goeie.
Twee vragen. Ben ik nog klimmer?
Ja. Nou, ben je nog klimmer?
Ik kan wel, maar dat is een beetje de Laurens van voor het advies. Ik kan wel nog best wel lang mee bergop, zeg maar. Ja, toch? Ja. Ja, dus ik kan, dus dat, dus in die zin ben ik dan, kijk, dat lang hoog vermogen rijden, dat lukt me altijd. Dat lukt me wel. Dus alleen ik ben nu wel die paar kilo zwaarder, waardoor ik geen topklimmer meer ben. Ja. Maar die karakteristiek, ik word nog steeds niet moe van een half uur lang een berg lang hard oprijden. En dan uiteindelijk kom ik wel bovendrijven. Maar ja, is een klimmer een klassementsrenner? Dat was de vraag twee. Dat zijn ook nog twee verschillen. Want ik vind Sepp Kuss niet per se een klassementsrenner, maar wel een wereldklimmer bijvoorbeeld.
Ja.
Of een Lauwers de Plus als hij in orde is. Dus dat zijn wel twee verschillen. Dat zijn wel twee karakteristieken. Ja. Maar ik denk niet dat je een klassementsrenner kan worden in een grote ronde hebben dan over zonder dat je goed kan klimmen.
Ja.
Dat kan niet. Maar niet iedere klimmer is ook automatisch een klassementsrenner. Ik denk dat je het zo neer kan zetten.
Er zullen luisteraars zijn nu die denken, waar gaat deze aflevering van de Beter Worden podcast in godsnaam over? Nou, gelukkig hebben we Jim naast ons zitten en die gaat dat allemaal vertellen. Waar gaan we het over hebben?
Ja, hoe je een beetje weet wat voor type wielrenner je bent. En wat dat dan zegt, welke types er misschien te onderscheiden zijn.
Ja.
En hoe je dan het een of het ander zou willen verbeteren.
Ja, en doe eens alvast een... is het altijd een combinatie van types?
Je bent
natuurlijk de drang om dingen te simplificeren en dan in hokjes te spelen. Dan weet je een beetje wat voor profiel je bent.
Waarschijnlijk net hoe ingewikkeld je het wil maken. Maar je bent een soort van waarschijnlijk in iets op de fiets het allerbeste.
Ja.
En dat zou een soort van kunnen typeren wat je bent. En dan is de vraag ook, sluit dat aan bij de doelen die je hebt? En zo niet, hoe verbeter je dat dan?
Waarom is het relevant?
Omdat, denk ik, er best wel wat misvattingen bestaan over hoe je er nou achter komt waar je goed in bent. Of misvattingen bestaan over waar je misschien niet goed in bent en hoe je dat dan denkt te kunnen gaan verbeteren.
Oké.
Noemen ze een voorbeeld?
Ja.
Nou, bijvoorbeeld, zijn er heel veel wielrenners die dan denken van ik heb moeite bergop, ik kom kracht tekort.
Ja.
En als je dan een beetje doorvraagt, dan is het niet kracht wat ze tekort komen. Waar ze moeite mee hebben, is bijvoorbeeld 120 kilometer in de Alpen fietsen en dan die derde klim nog opkomen.
Ja.
Ja, dat is uiteindelijk uithoudingsvermogen. En dat is eigenlijk al dat net in jullie gesprek over, wat is nou een klimmer? Ja, wat wij zien als een klimmer is vaak die wielrenner die in de derde week van een grote ronde boven komt rijden wanneer ze de Alpen of de Pyreneeën induiken.
Ja.
Maar dat is eigenlijk een heel ander type klimmer dan wie de snelste tijd op de Alpe d'Huez, als hij daar gewoon één keer omhoog zou moeten blazen, zou willen rijden.
Ja, er zit wat er ook een beetje in meespeelt, is dat wielrennen ook een hele relatieve sport is. Dat, met andere woorden, als ik met de 10 Lauwens en Damme de Alpe d'Huez opga en ik kom een kwartier later boven. Ja, dan zijn die 10 gasten zijn allemaal klimmers en ik dan niet. Terwijl als je of een half uur of een kwartier, gaat het even niet om. Maar het is altijd, je zet het altijd, je kan het afzetten tegen je eigen potentie.
Ook.
Dat is wat objectiever misschien.
Ja.
Maar je kan het ook, wielrennen zet je ook heel vaak af tegen, ben ik als eerste boven of niet? Kan ik sneller, kan ik beter sprinten ten opzichte van die gasten waarmee ik dan... als jij Sloten wint, het zou zomaar kunnen gebeuren in een sprintje. Dan voel jij natuurlijk Fabio Jacobsen, de beste sprinter van allemaal. Maar ben jij daardoor een sprinter of zijn die gasten allemaal gewoon niet zo rap?
Dat telt ook.
Dus het is best wel compleet. Je kan het heel relatief formuleren.
Maar als je Sloten in een sprint bent, ben je wel een redelijke sprinter, toch?
Maar het gaat me niet om het specifieke voorbeeld, maar het gaat me om het principe daarachter.
Ja, maar wel Sloten wil ik niet hebben. Sloten, man. Kampioen van Sloten, onze Jim.
Ja, dat is waar. Dat is een groot coureur.
Nou ja.
Nee, maar dat klopt. Dus tegen wat of zet je het af? Dat is wel heel belangrijk.
Maar ik ben eigenlijk wel heel benieuwd. Want nu zitten we in het intro en zetten hem neer, weet je wel. En we hebben het dan altijd over mij. Maar mijn vraag aan Jim nu.
Ja, ik had hem gedodged.
Nee, als je Steve nou ziet. Steve's karakteristieken.
Ja.
Want dat is eigenlijk best wel gewoon. Ja, Steve. Ja, die
volgens mij kan niks.
Ik kan een beetje klimmen, een beetje sprinten. Mm-hmm. Moet wel goed schakelen.
Kan niet klimmen.
Nou ja, dat weet ik. Dus hoe zou je Stefan neerzetten als renner?
Als profiel.
Profiel.
Dan zouden we bijvoorbeeld eens moeten gaan kijken naar je vermogens. En dan niet om te beginnen naar alleen een power profile wat je beste waarden zijn. Ja. Maar juist ook wat bijvoorbeeld je beste waarden zijn na 2, 3, 4 uur. Of na 1000, 2000, 5000 kilojoule.
Ja.
Het liefst afgemeten naar kilojoule. En dan ben ik bijvoorbeeld heel benieuwd hoe dan jouw powerprofiel eruit ziet. Met name bijvoorbeeld na zo'n 3000 kj bijvoorbeeld. Heb je daar enig wat zijn...
Zouden we wel even kunnen opzoeken.
Op
Intervals.icu.
Ja, heb je, nou, heb je, ja, dat, ja. Heb je daar je database? Ja. Oh, keurig. Ja. Netjes. Heb je als Strava gekoppeld?
Ja?
Ja, nee, zeker. Ja, ik ben groot fan.
Nou, we hebben hem.
We hebben hem
geduid.
Hij is zijn witte jas aangetrokken. Hij is zijn spatbril even voorgezet. Hij is wat met pipetjes gaan rommelen. Hij is ingelogd. Hij is dan de professor zelf op mijnintervals.icu account.
Jim is
misschien
fan.
Moet je even uitleggen wat dat is. Je hebt het al een keer over gehad, maar dat is wel echt heel leuk voor de
data freak. Het is een plek gewoon waarop je al je trainingsritten kan, al je data kan verzamelen. Ja. En dan kan je eigenlijk zelf dan aan de slag gaan om dat allemaal te analyseren.
Dus als je een power meter hebt en je zet al je dingen op Strava en je hebt behoefte om andere dwarsdoorsneden, bijvoorbeeld dus naar hoe goed ben je na een bepaalde inspanning.
Ja, dat vind ik, want je hebt ook systemen als Today's Plan, Training Peaks. Nou, in Strava zie je ook bijvoorbeeld vermogensprofielen.
Ja.
Alleen wat daar niet goed in zit, vind ik, in sommige platformen zit dat ook niet eens, is dat je ook kan kijken, en dat kan je dan ook zelf definiëren, naar hoe zo'n power profile, daar hebben we het ook wel eens over gehad, hè, een andere aflevering, luister die terug. Want het gebrek daaraan is dat je dan vaak niet kijkt naar een bepaalde vermoeidheid, hoe goed je dan nog bent.
Ja.
En dat is eigenlijk zo belangrijk vaak in het fietsen. Hè? Ja. Het is meestal niet een wedstrijdje van een uurtje, waarin je dan gaat kijken wie het hard sprint. Zelfs sloten is een uur en 25 minuten laatst. Ik schrok ervan. laat staan een beetje een gravel wedstrijd waarin je nog een heuveltje op moet na 5 uur.
De lokale legend ronde in Sint Pancras duurt gewoon 30 minuten hoor. Daar is hij wel goed voor.
Dus, exact. Maar wat je dus, dat is heel kort, en daar hebben we het ook over gehad in het failliet van de power profile, is dat je kan bijvoorbeeld gewoon belofte in opleidingsploegen kan je qua power profile niet onderscheiden van absolute wereldklasse profs, die al bijvoorbeeld 10 jaar prof zijn en eindklassementen winnen. Kijk je alleen naar power profile, dan kan je die twee niet van elkaar scheiden. Ga je dan naar fatigue resistance kijken, dus ga je kijken hoe dat power profile eruit ziet na 1000, 2000, 3000 kilojoule, dan zie je ineens wel verschillen ontstaan.
Ja.
Dus, en dat kan dus in intervals als ICU bijvoorbeeld heel goed. We hebben er verder geen verbinding mee.
Dat is gewoon de website, intervals.icu.
Ja, precies. Ja. Daar kan je dan niet alleen dus je power profile kijken, maar vooral ook zien hoe goed het is na 1000, 2000, 3000 kilojoule. En wat ook wel aardig is dat je meteen kan benchmarken jouw vermogens naar bijvoorbeeld je geslacht, naar je leeftijd en je geslacht. Maar ook bijvoorbeeld, er is een hele bekende benchmark van Kogan.
Ja.
Dat hij gewoon zegt van, dit is de absolute wereldklasse. Hè? Dat is dan 6 watt per kilogram over 60 minuten. Nou, dat is behoorlijk wereldklasse. En dan kan je zien dan waar jij dan scoort. Van
vanochtend nog.
Ja, we hebben net even eens te kijken. Nou, dat was wel goed, hè?
Ook wereldklasse, hè? Alejandro.
Ook wereldklasse.
Hoezo ook?
Nou, kijk, eenzaam. Omdat we het nu over jouw vermogens gaan hebben.
Ja, okay, ja precies. Okay.
Nee, dus we hebben even bij jou gekeken.
Dus je opent die website. Neem de luisteraar even mee. Dus moet even
maar je moet dus wel dan... Kijk, zolang je er geen data op hebt, dan staat er ook niet zoveel, hè?
Nee, dus ik heb... Ik denk in het afgelopen half jaar...
Heb jij alles verzameld?
Of die nog terugkijken, want ik heb natuurlijk wel alles op Strava staan. Nou, laat ik zeggen dat ik 2 jaar met een power meter rijd. Of 2,5 misschien.
Ja. Of ja, je kan hem koppelen namelijk aan Strava. En dan kan je ineens alles ook inladen.
Oké, dan staat alles erin.
Als we nu kijken naar je all-time high vermogen bijvoorbeeld. Kijkt hij naar 5 seconden, 60 seconden, 5 minuten, 20 minuten, 90 minuten.
Ja.
En dan bijvoorbeeld voor mannen in de leeftijdscategorie 40-44.
Ja.
Scoor jij, schrik niet, best hoog. Maar, wacht even. Kijk, bijvoorbeeld, best hoog. Waar scoor je dan hoog? Even heel simpel. Ja. Bijvoorbeeld op jouw 5 seconden waarde en op jouw 20 minuten waarde. Scoor je eigenlijk in de bovenste 8% van dus jouw geslacht en leeftijdsgroep.
Hey.
Toch?
Hey.
Die heb je
dus zijn dit dan al die datafreaks die hun spullen hier uploaden? Of is het een representatieve weergave van mensen met een fiets?
Nee, dit is of deze benchmark, hoe deze is opgebouwd. Ja. Volgens mij is deze benchmark niet per se gebaseerd op alle data van mensen die hierin zitten.
Oké.
Die hebben ze zelf gemaakt.
Want iedereen die dit doet, zijn natuurlijk wel... die gaan er wel.
Zou je nog beter zijn?
Precies. Ja, exact. Nee, dat heb je goed. Maar dit gaat dan wel bijvoorbeeld om absolute vermogen.
Maar Stefan, nu stoppen. Gewoon bij het verhaal. Dit is okay.
Ja, want nu wordt het alleen maar slechter. Want ga je hem dan inderdaad relateren aan een kilogram lichaamsgewicht? We bouwen hem op. Ja, dan score je bijvoorbeeld met je 20 minuten waarde zit je zo op 4,3 kilo.
Ja,
4,3 watt per kilogram. En dan is dat Ja, 89%. Dus zit je in de bovenste 11%.
Ja.
Van je geslacht en leeftijdsgroep.
Dat is toch best wel veel.
Ja, is toch goed. Nee, ja. Precies. Maar,
je zou gewoon geplaatst zijn voor het WK Gravel.
Ja, maar dat kan iedereen.
Op basis, want dat was de vraag. Ja, wat voor type wielrenner ben jij nou? Ja, op basis dus van jouw power profile, dus je beste vermogens, zou je een allrounder zijn.
Ja, Jezus. Maar dat geloof ik ook wel een beetje.
Ja, maar als we nou gaan kijken, dat geloof ik dus ook. Kapitein belt.
Ja.
Jeffrey, nu even niet. Ja. Klikken we weg. Maar als we nou gaan kijken bijvoorbeeld na 2000 kilojoule, dan ga je dus kijken, wat is dan eigenlijk je beste waarde? Oftewel, in welke waarde heb je eigenlijk het minst verval?
Ja.
Mm-hmm. En dan is het echt wel heel duidelijk, is je 5 minuten waarde verderweg het beste.
Puncheur.
En dan word je volgens inderdaad dit labelsysteem, wordt je dan een puncheur genoemd. Ja.
Dus bij deze
het wapenrits heeft het niet meer.
Bij deze dus de oproep aan
ik vind het meer een allrounder dan een puncheur. Sorry.
Wil je nou... Oké. Ja. Wil je nou weten wat je profiel is? Ga dus even naar intervals.icu.
Maar een puncheur is een Julian Alaphilippe, zeg maar. Dat vind ik een puncheur.
Nou, ik heb moeite met die puncheurtermen. Want inderdaad... Ja.
Wat is een puncheur?
Ik zit juist bij een puncheur zit ik ook nog meer naar een soort van een minuut, 2 minuten te denken dan 5 minuten.
Oké, dus dan is
vind je het... niet?
Nou ja, ja.
Koubergje.
Ja.
Gilbert.
Ja. Gilbert is ook een puncheur. Ja.
Alaphilippe ook wel, misschien.
Kijk, je hebt vaak, het is vaak tijdrijden. Dat zou je niet mee vergelijken meteen. Vaak,
Kijk, Lau. Kijk, ik heb hem natuurlijk nooit echt getraind.
Nee. We gaan
even terug naar de hoofdlijn.
Maar wat vind jij dan de lekkerste trainingen? Want die zouden dan bij jou passen.
Nou, de 1-2 minuten VO2 max de Hollandse brug op. Dat is lekker. 5 minuten tot 10 minuten VO2 max, helemaal kut. Dus 3 landenpunten en zo. Ja. Ach man, dan is echt bloed spugen en pijn lijden. En
5 tot 10 minuten, wat je dan noemt 5 tot 10 minuten VO2 max, gaat waarschijnlijk al wel gewoon richting omslagpunt werk. Dus dat is echt threshold werk. Ja. Dus threshold vind je niet zo leuk. VO2 max werk vind je heel leuk. Precies. Nou, en dat gaat dan 2 kanten op. Omdat je het leuk vindt, doe je het vaker. Heb je waarschijnlijk ook betere 5 minuten waardes. Heb je ook in het verleden betere 5 minuten waardes neergezet, waardoor we dit überhaupt hier hebben. Hè? Ja. Ik bedoel, de waardes die je niet rijdt of de records waar je je best niet voor doet, die zijn er ook niet.
Ja, klopt.
Maar tegelijkertijd doe je het waarschijnlijk ook wel weer, omdat je daar enige aanleg voor hebt, omdat je dat leuk vindt om te doen. Ja. Okay. Dus dat gaat allemaal een beetje hand in hand.
Oké, leuke.
Maar jij bent allrounder als je naar die simpele benadering van alleen naar dat power profile kijkt. Maar ik vind dat eigenlijk het allerslechtst. Je moet kijken naar een x aantal kilojoule. Liefst dan ook aansluitend bij jouw doel. Hè? Is dat een doel van 10 uur of is dat een doel van 3 uur? Dat maakt nogal een verschil.
Zet dan op dat lange wat? Want ik doe natuurlijk nu continu die lange unbound, rebound, wat hebben we, Belgian Waffle Ride en zo. Dat soort 180 kilometer dingen en zo.
We kunnen hem... Kijk, ik kan hem hier ook instellen van hoe jouw vermogenscurve eruit ziet wat zullen we er eens van maken? 5000 kilojoule. Dan heb je waarschijnlijk wel maar heel weinig data.
Ja. Ja, maar dat geeft niet.
Ja.
Nee, maar...
nee, we willen het gewoon.
Kijk, als je nooit in een training na 5000 kilojoule probeert een 5 minuten record neer te zetten, precies. Dan is die er ook niet. Ja. Laurens heeft dat relatief nog veel in zijn data, komt dat terug.
Ja. Ik heb geen account.
Dus dat zegt natuurlijk wat minder, daardoor.
Nee, maar dat kunnen we toch allemaal inladen. Okay. Dus het gaat erom of je het dus nooit hebt gedaan. Dan zegt dat weer. Dus daar moet je wel altijd rekening mee houden.
Steven is best wel meer een datafreak dan ik dus. Want jij hebt dus de account aangemaakt. En ik zie je ook echt nu op het puntje van je stoel zitten, zeg maar.
Letterlijk, ja.
Ja. Dus ik denk...
Ja, het is wel leuk.
Waarschijnlijk nog niet. Als je naar die Kogan benchmark hebt, zou kijken, dan ben je dus de minuutwaarde, ben je dan een noob.
Ja, ik wou het zeggen.
Op de minuutwaarde.
Ja, op die 60 seconden waarde.
Je had moeten stoppen, Steve.
Je had het
moeten afkappen. Is dat dan per watt per kilo? Of hoe?
Ja, dat is dan in watt per kilo.
Nee, een...
Heb je eigen gegevens? Oh,
zo,
maar, ook gewoon de absolute waarde ook.
Dan wil ik ook wel weten wat jij hebt.
Heb jij je eigen?
Hij wordt meteen boos.
Nee. Ik ben niet boos. Onze puncheur is een noob.
Nou ja.
Op de 1 minuut waarde. Hij is heel goed op zijn 2 minuten waarde.
Lees alleen voor wat hier staat. Zullen we door?
Ja, we gaan door. Tot zover dit intermezzo.
Ik vond het net leuk hoor.
Wij gaan nog een beetje lachen. Want het ging natuurlijk even 5 minuten niet over Lau. Dus hij haakt al een klein beetje af. Wij gaan even luisteren naar een bericht van onze vrienden van Lakka. En gaan de diepte in. Wielrenners opgelet. Op zoek naar de allerbeste fietsverzekering voor je racefiets? Maak kennis met Lakka, de fietsverzekeraar die het anders doet. Bij Lakka betaal je alleen voor schade binnen het collectief van fietsers, waardoor je verzekerd bent van onverslaanbare dekking zonder afschrijving of eigen risico. Of je nou een weekendtochtje maakt of een race in het buitenland, Lakka is er voor je. Krijg nu 1 maand gratis fietsverzekering met de code BETER WORDEN. Ga naar lakka.co, dat is lakka.co en verzeker je fiets.
Kom, even voor de luisteraar, Stefan.
Oh, noep, noep. 6 seconden, noep.
Hij gelooft het gewoon niet.
Cat 5. Kan niet. Cat 5. Klopt er niet.
Cat 5.
Dat klopt er niet, jongen.
Ja, je reed ook boven je macht daar in Siotte. Dat zagen we.
Hebben we een klapje nodig of zijn we door?
Nee, we hebben geen klapje nodig. We gaan door. We gaan terug naar de hoofdlijn.
Kijk, het gaat er wel altijd om dat je moet wel testen. He, je moet wel je rijdt niet zomaar per ongeluk een goede 60 seconden waarde. Of zomaar per ongeluk. Zou nog per ongeluk een goede 5 minuten waarde kunnen rijden als je in de Ardennen rijdt en ergens heel erg je best doet.
Ja.
Dat zou kunnen. Maar ja, je beste 5 minuten of je beste minuutwaarde, Lau, dat kakt helemaal in.
Ja, moet het echt even over Lau hebben.
Die rij je wel door hem echt af te klokken op 60 seconden maximaal je best doen. He, en jezelf dan niet te pace op 2 minuten. Want snap je wat ik bedoel?
Ja. Okay. Wat bepaalt nou, fysiologisch gezien,
precies,
wat voor type je bent? Hebben we al de types benoemd?
Ja, maar daar.
2. Ja. De puncher en al.
En de noep.
Ja, nou, vaak heb je dan.
Godverdomme, man.
Klimmer en tijdrijden, waarbij dan het onderscheid wordt gemaakt in vermogen tussen de 20 en 60 minuten op kilogrammen. Dus op wattage per kilogram of absolute vermogens.
Ja.
Maar heel eerlijk gezegd, maar daar kunnen we straks op ingaan. Ik denk dat een tijdrijder helemaal niet zo gaat om vermogens. Tuurlijk, vermogens is heel belangrijk. Maar er zijn heel veel andere kwaliteiten die daar.
Snelheid, zeg maar.
Ja, door CDA-waarde eigenlijk. CDA-waarde, ja. Dus hoe aerodynamisch je op de fiets kan zitten. Ja. Hè, als je zo aerodynamisch op de fiets kan zitten als de aerokogel van Scheppendaal.
Maar dat is wel iets van de laatste jaren. Voor mijn idee, vroeger zat er iemand misschien per ongeluk automaat.
Daarvoor was aerodynamica toch ook belangrijk.
Ja, natuurlijk, wist het niet. Het was een beetje per ongeluk. Ja. Ja. Stef de Mens zat altijd heel aerodynamisch bijvoorbeeld.
Ja, nou en nu is er dus steeds wel weer meer aandacht voor dat je ook je intensieve intervallen ook bijvoorbeeld doet in een aerodynamische houding op de wegfiets.
Ja, vroeger de term, volgens mij Peter Postel, een geboren tijdrijder.
Ja. Die zal daarmee te maken gehad
hebben. Ja, en nu worden ze wel gemaakt. Want ze worden in een windtunnel zo geboetseerd dat je zelfs Laurens knap op een tijdrijdfiets krijgt. Maar de geboren tijdrijder was Stef Clement of Tom Dumoulin, die gewoon op een fiets ging zitten en die zat aero.
Ja, maar dat boetseren wel tot op zekere hoogte. Want ik denk bijvoorbeeld dat jij ook na je liesslagader...
Ja.
Niet meer, hè? Jij kan niet heel diep vanuit die. Je kan die heuphoek niet heel klein maken.
Dat is ook zo. Maar ik bedoel, kijk, iedereen wordt nu op een tijdritfiets gezet in een winter. Met Wanti doe jij volgens mij met de hele ploeg in de winter.
Maar we kunnen niet iedereen onder de punt 2 CDA.
Nee, maar wel iedereen onder de punt 25.
Ja.
Iedereen kan je een redelijke tijd rijden.
Ook
maken.
Vroeger had je de tractor. Met zijn brede schouders.
Tim de Klerk bedoel je?
Nee, ja, maar punt 25 wel. Maar het maakt nogal een verschil of je op punt 24,9 zit. Of dus op 20.
Ja.
Nee, ik ben ook niet onder 20 geweest, nooit. Volgens mij 21 of 22 of zo.
Ja, dat vind ik nogal...
Misschien wel 23 of 24, ik weet het niet.
Ja, ik denk eerder in die orde. Maar dat maakt niet uit.
Wat is een gat? Nee, maar ook nooit, denk ik.
Ongeveer.
Ik weet het niet eigenlijk.
Kijk, wat dus belangrijk is, zijn een aantal factoren. Het gaat dus niet zozeer om die power profile in je beste waardes, maar vooral dat je dus gaat kijken naar x vermoeidheid, naar x kilojoule. Daar gaat het om. Dus sta je niet blind op die vermogenscurve.
Maar
het tweede
doen,
is natuurlijk, relateer niet alles aan gewicht. Ja. Want dan ga je vaak ook de mist in. Want vaak als je alles maar wattage per kilogram maakt, dan komt er eigenlijk een soort overschatting van echt extreem lichte wielrenners.
Ja.
En die komen inderdaad wel bovendrijven als het helemaal als het boven de 10% gaat. Maar zo vaak gaat het niet boven de 10%.
Nee. Vooral in Nederland niet.
En in Nederland al helemaal niet. Dus dat zie je ook heel vaak gebeuren. Dat als je al die vermogens, bijvoorbeeld juist ook die sprintvermogens, als je die allemaal gaat omslaan naar wattage per kilogram. Ja, dat zegt niet zoveel meer. Je kan dan veel beter kijken naar antropologische kenmerken.
Antropologisch?
Antropometrisch. Antropometrisch.
Antropometrisch, oké.
Ja, nou mag ik het belletje...
Gewoon metrische eigenschappen
Jim, van het gymbelletje, we zitten dan wel niet... dan wel in de maincave, maar ik ga er een aanschaffen hoor. Moeilijk woord. Wat betekent dit?
Ja.
Antropometrische, gewoon je lichaamsbouw.
Oh, ja.
Dus hoe lang je bent, hoe breed je bent. Ja. Wat de verhouding ook is bijvoorbeeld tussen je benen en je bovenlijf.
En wat bepaalt dat?
Genen.
Ja, maar ik bedoel, wat bepaalt dat? Heeft andere verhoudingen of zo?
Ja, dat als je sprinter, dus dat is mijn punt. Dat als je dus bij een sprinter gaat kijken naar zijn wattage per kilogram. Ja, dan ga je waarschijnlijk helemaal de mist in. Want een sprinter in een profpeloton, die moet 70 kilometer per uur sprinten.
Ja.
En dan moet je veel meer kijken naar hoe aerodynamisch die zichzelf kan maken en dan nog dat vermogen kwijt kan.
Ja.
Dat is veel interessanter.
Maar eigenlijk kijk
Want meestal sprinten ze op een vlakke weg.
Maar even,
eigenlijk kijk je toch gewoon hoe hard hij kan sprinten.
Ja, dus dat is dat.
Uiteindelijk gaat het daarom.
Maar dat is toch
de uitkomst van deze rekensom.
En de vraag is even, wat bepaalt die uitkomst? Vermogen aan de ene kant, maar ook de omstandigheden waaronder dat vermogen geleverd kan worden.
Precies.
En dan kijk je onder andere naar je lijf.
Ja,
waar kijk,
dus lichaamsbouw.
En dat is altijd wel het lijf van een wielrenner. Dat heeft altijd wel bepaald. Sowieso, we kunnen het hebben over de algemene bevolking en de topwielrenners. Nou, dat is nogal even een afslag die je dan doet.
Ja.
Want als ik ook jou op een... jij behoort tot die tweede categorie. Maar als ik jou op een fiets zie zitten... Jij bent echt smal, bijvoorbeeld.
Nou, dank je. Gisteren werd ik een uitgemaakt.
Dank je. Ja, nee, je bent, nee, ik zeg niet dat je slank bent. Ik zeg dat je smal bent.
Gevoelig punt.
Maar zet jou niet in een pak, weet je wel. Dus dan
ben ik ook smal.
Ja, maar dat ziet er dan weer niet uit. Dus het gaat even hebben over zeg maar... het is al een subset van de totale bevolking.
Een mooi pak.
Absoluut.
Maar binnen die subset heb je, zeg maar, schouderbreedte. Bepaalt weer heel erg je aerodynamica, 100%, toch?
Ja, precies.
Je zegt ook de verhouding benen. Want dit is gewoon hoe je lichaam in elkaar zit.
Maar daar wordt er niet op geselecteerd.
Oh nee, maar daarop ging, weet ik veel, Nico Verhoeven bij jullie misschien niet de tourselectie opmaken. Nee. Maar daarop komt wel talent bovendrijven. Dit is wat natuurlijke selectie doet.
Ja, natuurlijk is het, maar uiteindelijk gaat het. Er wordt geselecteerd hoe hard je gaat.
Ja, natuurlijk.
Wat ik dacht dat je daar naartoe ging. Ik heb bij een voetballer, bijvoorbeeld bij voetballer zeggen ze, ja, als je onder de 1,80 bent, hoef je geen keeper te worden, toch?
Nee,
een keeper of point guard in de NBA is ook niet onder de...
Nee, dit is meer relevant voor die luisteraar die gewoon eens even zijn eigen lichaam bewust van wil zijn. En ook even ik kijk naar mezelf, weet je. Ik heb brede schouders.
Mm-hmm.
Ik ben zwaar.
Ja.
Ik ben helemaal geen wielrenner.
Nee, maar bijvoorbeeld een Tom Dumoulin had ook best brede schouders, maar kon zichzelf dus wel heel aerodynamisch maken op een tijdritfiets.
Ja.
Dus het is dan wel de combinatie tussen wat doe je dan met dat lichaam? Of wat kan je met dat lichaam? Hoe flexibel ben je weer? Hoe klein kan je die heuphoek maken, bijvoorbeeld ook? Dus dat is gewoon de hoek tussen je buik en je bovenbenen, zal ik maar zeggen. Als die heel klein kan worden, betekent dus dat je je bekken heel ver in kan kantelen eigenlijk. Hè? Dat die rug heel vlak komt. En kan je dan nog dat vermogen kwijt?
Ja. We hebben net die tijdrit gezien in de Giro. Zeg maar afgelopen zaterdag. Als je dan Ganna en Evenepoel op een fiets zit zitten. Ja. En denk je, toch?
Waar laten ze het allemaal?
Hoe dan? Ja. Met Ganna met zijn neus bijna op zijn voorwiel zat, vond ik. En dan tussen die armen inkruift. En dan ook nog met het hoofd naar beneden kan houden de hele tijd. Hè?
Ja.
Dat is bijna... Ga er eens op zitten zonder dat je moet trappen. Kan je nagaan als je de vermogens levert die ze leveren.
Inmiddels is hij misschien geen wereldtop meer. Maar die Caleb Ewans sprint op die manier...
Met je neus op
dat voorwiel. Gewoon geen enig idee waar je naartoe aan het fietsen bent. En dan nog dat vermogen leveren.
Daar hoorde ik gisteren wat over. Heb ik er nooit over gehad. Gaan we het in pacing wel over hebben. Maar ik kwam gisteren Joost Nat tegen. Dat is eentje van NAB. Die had iets met de beloftecompetitie afgelopen weekend gereden. Maar die race tijdrit, terwijl die gewoon ja, dan zit je Wahoo tussen je armen. En daarop kon hij precies zien waar hij fietste. En dan pas 50 meter voor een bocht deed hij zijn hoofd omhoog. Nee. En begon hij te remmen. Ja, zo extreem is het. Ik zeg, godverdomme. Daar heb ik nog nooit over nagedacht, weet je wel. Want vroeger was het natuurlijk altijd, nou, waarschuw me even voor een bocht op tijd bij de, bij de ploeg.
Moet je even niet even de schaal van je
het is zoveel. Ja, vroeg ik ook aan. Hoe staat die schaal dan? 200 meter. Ik zei, ja, ik hoop wel altijd op 200. En niet soms op 400, want dan ben je te laat, weet je. Of te vroeg bij 400 dan, maar... Ja. Dat vond ik dan ook wel weer grappig hoe ver dat is doorontwikkeld qua snelheid en tijdrijden. Maar dat is best wel ver van het onderwerp vandaan, denk ik.
Maar zullen we lichaam afsluiten of hebben we nog een beetje? Ja, ik heb er eigenlijk nog eentje.
Ja, dus het is... Ja.
De persoonlijk theorietje. De kas.
De kas.
Ja, en daarmee de longinhoud.
Ja... Ik weet dat dat een theorietje van je is.
Steef, die heeft
schuif hem terzijde als het niet
klopt. Want de zuurstof die je op kan nemen zit veel meer in de diffusiecapaciteit. Dus hoeveel zuurstof dat bloed kan opnemen.
Dat
is in die hele keten veel eerder de bottleneck. Ja. Dan hoeveel je in die zak van die longen gedouwd krijgt.
Maar je hebt wel meer van dat soort theorieën. Jij bent wel eentje van de lichamen. Bovenbenen lang of zo.
Een Flandriër heeft een relatief lang bovenlichaam ten opzichte van zijn benen. Kijk naar Museeuw. Kijk naar Bonen. Cancellara weet ik niet. Maar ja, die had andere hulpmiddelen.
Nou, wat je dus wel, denk ik, hebt met dat lange bovenlijf. Dat is een lang bovenlijf is voor een wielrenner niet heel ideaal.
Nee.
Je hebt liever... die hefbomen onder dat zadel.
Ja.
En dan hoeft er alles boven dat zadel hoeft niet te groot te worden.
Ja.
Misschien dat je daarmee dus, vooral als je dat hebt... ja, dan kom je misschien wat sneller bovendrijven in wedstrijden... die wat chaotischer zijn. Waarbij het niet zo'n probleem is dat je af en toe ook overeind komt.
Ja. Dat was een theorie van Roger de Vlaming, volgens mij.
Oh ja?
Ja, die zegt nog wel
maar... dat was ook wel... Je hebt namelijk... Wat we nu juist zien in Vlaanderen... is dat die renners allemaal stukken lichter zijn geworden... dan de tijd van Tavi, zullen we maar zeggen.
Ja, dat
dus dat was wel een andere tijd... Dat waar we nog in een andere podcast verder op in kunnen gaan.
Die komt zo. Okay,
dat soort grote wielrenners bestaan bijna niet meer. We hebben dit jaar in het voorjaar hebben die Frison gezien. Hoe lang heb je al wel niet zo'n beer... in een peloton gehad.
Ja, dat is wel waar. Ja.
Daar heb je er niet zoveel meer van.
Daan Holen. Nu tijdens we nemen dit op terwijl de Giro aan de gang is.
Ja,
Daan Holen, grote gast, hè?
Ja.
Oké, dus het kan allemaal wel. Dus,
maar het mooie van wielrennen is dus wat je net zegt. Je hebt dan de populatie van wielrenners.
Ja.
Maar hij verschilt veel meer van renner per renner dan binnen het voetbal of het basketbal.
Ja, 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 ja. Bijna andere sporten, andere disciplines. Het zijn,
je hebt dus een Fabio Jacobsen die in hetzelfde peloton zit als Nairo Quintana.
Ja.
Of dan in het geval van de dames, dan rijdt zo'n klimster van 40 kilo mee die dan wel tegen Charlotte Cole moet sprinten, weet je, of Lotte Kopecky.
Ja.
Ja, dus de differentiaal, je kan zeg maar met hele verschillende lichamen toch allebei in hetzelfde profpeloton rijden. En dat is wel het grappige van... Dat vind ik het mooie aan wielrennen.
Is dat zo? Je zegt dus dat ze in het voetbal qua lichaamsbouw meer op elkaar lijken dan in het fietsen.
Of het algemeen wel, toch?
Ik vraag me dat hardop af.
Als jij Nairo Quintana langs Fabio Jacobsen zet, zoveel verschil ga je in het voetbal
Messi.
Niet zien.
Ja, oké, maar als je
Messi,
precies...
Messi heeft toch ook wel een blokjes buik inmiddels en zo. Hè? Misschien toen hij kwam niet, maar inmiddels...
Ja, maar dan gaat het meer over de Messi fitheid, naast, maar meer even over de lichaamsbouw. Echt even gewoon, zeg maar, antropo...
En Messi kreeg groeihormonen.
Centries.
Terwijl in het wielrennen hadden ze gedacht, nou blijf jij maar lekker klein.
Ah, hij is niet heel groot geworden.
Ja, maar ik bedoel, die extreme heb je toch ook wel in het voetbal? Als ik Wout Weghorst naast Messi zet, wat laatst nog het geval was.
Ja, maar...
Zou je ook niet zeggen dat ze hetzelfde sport
dat zeg ik, maar bij Messi hebben ze hem dus groeihormonen gegeven, omdat ze die lengte een nadeel vonden.
Ja?
Ja, in het wielrennen denk ik dat nu geen nadeel meer is als je klein bent, zoals Remco Evenepoel.
Ik weet niet precies hoe klein. Hij werd wel echt, hij werd Efteling klein, hè? Hij moest... Toch?
Dat weet ik niet.
Papier hier.
Nou ja, in mijn idee is het in wielrennen best wel een grote differentiatie van lichamen.
Als je een wielerpeloton in normale kleding door de Albert Heijn ziet lopen, denk je dat is een hele aparte groep.
Nee, maar om dan nog een voorbeeld. Zeg maar sprinters zitten... In het voetbal zijn het over het algemeen wel explosieve mensen, toch?
Nee, dat is
weinig
klopt.
Marathon.
Dat ben ik,
en sprinters zitten dan in... Dus dan niet per se qua lichaamsbouw, maar gewoon qua lichaamsspiersamenstelling.
Spiervezeltype.
zit Fabio Jacobsen, die heel hard een 4 kilometer kan, van Philippe Ganna, die zit in het peloton met een ultraloper, bij wijze van. Een 100 meter loper samen met een ultraloper. Dat zie je in het atletiek niet in dezelfde wedstrijd.
Dat klopt, ja.
Je raakt nu een belangrijk onderwerp aan, denk ik, die heel erg van invloed is naast lichaamsbouw op hoe hard je uiteindelijk gaat en op wat voor manier je hard gaat. Lees wat voor type renner je bent. Dat is spiervezeltype verdeling. Dan parkeer je eventjes die voetbal, wielren.
Jim is een beetje kniftig op mij, want ik ben een AZ-fan.
Maar die dan, Jim Spakenburg. Maar wat je...
Oh, hij is smeervogels, hè?
Oh, sorry.
Ja.
Hoe belangrijk is die spiervezeltype verdeling? En eigenlijk is de vraag, is die niet juist het belangrijkste element bij wat voor type renner je bent? Het type spier wat je hebt.
Exact. Nou, ik ben blij dat na 75 afleveringen een beetje indaalt.
Ja. De noodslees.
Nee, dat is alles bepalend.
Ja?
Ja. Dus gewicht en lichaamsbouw spelen allemaal een rol. Ja. Maar uiteindelijk, wat voor type wielrenner ben jij? En dan kom je natuurlijk, dan gaan we straks even naar die, dan parkeren we nog heel even de nature-nurture discussie. Ja. Dus in hoeverre is het ook trainbaar. Maar wat voor type wielrenner je bent, is gewoon in principe helemaal afhankelijk van jouw spiervezeltype verdeling.
Ja. Wat zijn de types? Nou, wat zijn de smaken?
In principe.
En hoe komen we erachter wat we hebben?
Een spierbiop opnemen.
Godzame.
Het schijnt heel pijnlijk te zijn.
Ja.
Word on the street.
Ja, ik heb dat nooit gedaan.
Nee. Nou, ik wou ook net vragen. Nooit gedaan? Nee, maar het is ook wel, je gaat dus ook echt in die spier. En je moet dan wel echt een heel klein stukje. Je kan op YouTube wel wat filmpjes daarvan vinden.
Hoe je dat zelf doet bij jezelf?
Nee, dat je dan in van die documentaires, dat ze dan gaan onderzoeken bij bepaalde atleten wat dan hun spiervezeltype verdeling is.
Colin Jackson had je...
Ja, precies. Eentje, dat is een hordenloper. Die is ook heel lang 400 meter record, of 60, ook 60 meter indoor record houder. In ieder geval een hele bekende Brit, Colin Jackson.
Prachtig atleet.
En die hadden ze zo'n spierbiopt genomen. En toen hadden ze dus de meest... Ja, pure sprintvorm, 2x. Die had hij dan echt in absurde hoeveelheid was die bij hem aanwezig.
Doe eens even theorie. Even de smaken. Dat
ja, want in principe heb je een soort van 3 spiervezeltypes. Ja. De slow twitch vezels, dat is dan type 1.
Ja.
Nou, die zijn dus slow twitch. Dus die hebben een voorkeur eigenlijk voor een langzame contractie, samentrekkingssnelheid. Die kunnen het bizar lang volhouden en die willen vooral vetten verbranden. Dus dat is echt de duur spiervezeltype. Ja. En dan heb je eigenlijk 2A en 2X. 2X wordt ook wel eens 2B genoemd, maar 2A en 2X. En die 2A is een wat snellere spiervezeltype. Dus dat zijn dan de type 2 is dan eigenlijk fast twitch. Maar die willen eigenlijk vooral glycogeen, dus koolhydraten, verbranden. En die hebben een voorkeur voor een wat snellere contractiesnelheid. Zijn krachtigere spiervezels. Maar die raken dus ook sneller moe.
Ja.
En dan heb je echt die pure anaerobe spiervezel. Dat is die 2X.
Moet even 3 renners uit het huidige peloton. Om het een beetje handen en voeten te geven. Met
nou, kijk, slow. In het peloton is dus de meest belangrijke spiervezeltype die daar aanwezig is. Is uiteindelijk gewoon die type 1.
Ja.
Want uiteindelijk zijn al die wielrenners... Ja, dus dat was ook een beetje mijn punt net richting Laurens. Ja, uiteindelijk zijn het wel echt... In de eerste was allemaal duuratleten. Ja. Alleen in het baanwielrennen... En dan met name die baansprinters.
Ja,
daar zie je wel ook echt die...
Dat zijn
die
krachtsporters.
Die krachtsporters, precies. Die je ook in de atletiek ziet.
Ja.
Dus in het wielrennen is het echt wel... In de grootste mate is het gewoon die slow twitch type 1 vezels. Die is in de grootste mate aanwezig. En dan heb je... Ja, die soort van tussenvorm, die 2A. En die kan ook, afhankelijk van hoe je hem traint, kan die nog wat aerobe worden of wat anaerobe worden. En dan heb je echt die 2X spiervezeltype. En dat zijn eigenlijk de 3 belangrijkste spiervezeltypes. Ja.
Ik zit hier te kijken naar een tabel wat je hebt ingevoegd. En het gaat te ver om dat nu helemaal te behandelen. Maar eigenlijk er zijn 1, 2, 3, 4, 5, 6, ik zou zeggen 10 of 12 karakteristieken.
Ja, precies.
Van elke dat gaat over
hoe groot die spieren zijn eigenlijk, hoe goed ze dus tegen vermoeidheid kunnen, hoeveel kracht ze kunnen produceren, hoe snel ze moe worden, hoeveel mitochondriën ze hebben. Ja. Mitochondriën hebben we het al vaker over gehad. Dat zijn die energiefabriekjes. Ja. Ja, hoe meer mitochondriën, hoe aerober eigenlijk ze hun werk kunnen doen. Ja. Dus die type 1, die hebben heel veel mitochondriën. Maar die type 2a, die hebben eigenlijk ook vrij veel mitochondriën. Maar die kunnen dus ook wat aerober of wat anaerober worden. Ja. En eigenlijk zie je, en dat is iets van de laatste jaren, dat als je eigenlijk heel ver in de myosine van de spiervezel in gaat zoomen, dat is een soort van de werkende delen van die spiervezels, waar die contractie echt plaatsvindt. Als je daar verder op gaat inzoomen, dan is nu de laatste jaren best wel in ontwikkeling dat je in die spier nog weer onderscheid kan maken tussen zogenaamde hybride spiervezels. Dus ja. Dit zijn dan de drie eigenlijk hoofdspiervezeltypes. Alleen dat er ook spiervezeltypes zijn die een beetje bijvoorbeeld type 1 zijn en een beetje type 2. Dus dan heb je een soort van type 1 en type 2a en type 1 en type 2x en type... Ja. Dat zijn een soort van hybride vormen.
Ja.
En daarvan uit onderzoek blijkt dan ook dat juist mensen die vrij ongetraind zijn, hebben dan nog relatief veel van die hybride vormen.
Ja.
Terwijl afhankelijk van of je dan heel veel duurtraining doet of juist heel veel sprinttraining, gaat zo'n hybride vezel, die gaat dan of aerober of anaerober worden.
Ja.
Dus dit past ook eigenlijk wel, het feit dat die hybride vezels bestaan en dat je ze dus meer de ene kant of de andere kant op kan trainen, verklaart ook wel heel goed waarom we in de trainingsfysiologie ook wel zien dat als jij heel erg aeroob traint, dat je dan minder snel wordt. Of ook andersom, dat als je iemand heel veel krachttraining laat doen en heel veel sprinttraining laat doen, dat je dan ook ziet dat ze duurvermogen afneemt.
Ja.
Dat is heel goed vanuit zo'n hybride spier, dat het feit dat die bestaan, is dat heel goed te verklaren.
Ja. Klopt het nou klopt het als ik zeg dat het huidige profpeloton, die mannen die in de Giro nu aan het hengsten zijn, allemaal slow twitch spier, overwegend slow twitch spiervezel type hebben?
Ja.
En wat is dan het verschil tussen Fabio Jacobsen en Nairo Quintana? Om die twee maar eens even naast elkaar te zetten.
dat Fabio wel minder van die slow twitch vezels heeft.
Als je ze echt met pistool op de borst in een bakje zou moeten stoppen, zou het allemaal slow twitch zijn.
Ja, ja. Fabio Jacobsen misschien zelfs, hoewel die dus heel... Die zijn eigenlijk vrij zeldzaam, die 2x vezels.
Ja.
Dat hij daar wel echt een klein percentage van heeft.
Ja.
Terwijl hij bij Nairo volledig afwezig is.
Ja. Ik ben een beetje jaloers op Fabio soms.
Je wil een beetje 2x van Fabio.
Ja.
Zijn ook wel... En dat heb ik ook bijvoorbeeld toen ik Dylan Groenewegen trainde. Als die gozer ook keek naar een dumbbell, dan zag je een soort van zijn spieren groeien.
Ja.
Dat je bij dat soort gasten ook echt moet oppassen dat ze niet te zwaar worden en niet doordraven met hun core of krachttraining in de winter bijvoorbeeld.
Worden ze te zwaar?
Ja. Omdat die respons heel snel aanwezig is, omdat die spiervezels aanwezig zijn.
Maar nou even uit het profpeloton. En gewoon naar die 800.000 mensen met een racefiets in Nederland, waarvan er minstens zoveel naar deze podcast luisteren, mogen duidelijk zijn. Er zitten heel veel, ik denk dat er sowieso absoluut gezien minder 2x mensen zijn dan...
De 2x is heel zeldzaam.
Ja, precies.
Ja.
Maar goed, er zitten ook wel mensen bij die dat hebben en toch fietsen. Moeten jullie daar dan rekening of 1 of 2 keer per week fietsen en naar deze podcast luisteren? Moet je die dan rekening mee houden met het feit dat ze zo'n spiervezel of
ligt eraan wat je doelen zijn. Of je doelen er zelfs op aanpassen.
Ja.
Maar als jij dus merkt dat wanneer jij eigenlijk van nature of misschien wel zelfs je hebt een heel verleden in krachtsporten.
Ja, precies.
Dan ben je er waarschijnlijk.
Joël Beukers
dan
gaat inbound fietsen.
Ja. Nou, hij is niet echt heel... Is hij heel gespierd?
Nee, hij is volgens mij...
Hij is droog.
Hij doet gespierd.
Hij is droog!
Nee, maar ik klop op wat je zegt. Hij heeft niet een soort van zichzelf een soort... Waarom heb ik het nou ineens over deze vraag? Sorry. Maar toch laten we het eventjes...
Fascinatie zit diep, hè? Ja. Ja.
Ik moet meteen lachen. Maar die heeft van zichzelf niet een normaal... Het is geen Arnold Schwarzenegger... lichaam Scoopie of zo doen. Heeft hij. Hij doet gewoon heel veel goede scoopies.
Ja,
maar moet dat denk even, ik eigenlijk... even heel plat zeggen, als hij.
Mm-hmm.
Of is misschien een slecht voorbeeld, omdat hij misschien veel meer type 2 heeft en zichzelf helemaal groot en sterk heeft getraind.
Kijk, je kan misschien ook gewoon wel zeggen, die slow twitch en die fast twitch vezels, even los van of het dan 2a is of 2x, is ongeveer de verdeling over de hele populatie ongeveer 50-50.
Oké. Okay.
Niet in een profpeloton dus, nee, hè, maar gewoon over de hele populatie. Ja. En ja, de een heeft dan, want de gemiddelde mens bestaat niet, heeft net even wat meer van het een of van het ander. Ja. En heeft daar dus wel meer aanleg voor. En zal dus ook, wil die hetgeen waar hij wat minder aanleg voor heeft, wel ja, daarin verbeteren of daarin heel goed worden. Ja, moet hij daar meer zijn best voor doen. Ja.
Maar mag ik, want ik hoorde Jim nu net ook zeggen, doelen veranderen. En dan heb ik bijvoorbeeld wel eens, want voor, mijn inzien, mijn idee, maar dat is niet alleen in het fietsen, maar is ook in het hardlopen zo, wordt er best wel veel nadruk altijd gelegd over op duur, hoe lang je het van kan volhouden. Een marathon lopen. Mm-hmm. En dat wordt gewoon gezien als een prestatie.
Ja.
Of, ja, nee, of rebound fietsen. Ja,
soort benchmark.
Soort benchmark. Ja. Maar een harde 1500 meter lopen of een harde 100 meter lopen, daar zijn geen wedstrijdjes voor waar 10.000 man aan meedoet.
Oh ja.
En Tessa bijvoorbeeld, maar je had het over naar een dumbbell kijken. Nou, je, als die naar een dumbbell kijkt, dan komen die spieren er ook snel op. En bijvoorbeeld sprintjes trekken of zo. Maar die blijft zeg maar toch ook nog wel die 10 kilometer willen lopen. Of die 15 kilometer lopen. Terwijl ze daar is eigenlijk niet voor gemaakt. Ja. Ze is gemaakt als sprinter, zeg maar.
Ja.
En want hoe zie je dat dan? Want er zijn best wel mensen op de fiets die misschien helemaal niet gemaakt zijn om de marmot te fietsen. En die kwellen zich terwijl ze...
Duiken we naarmate we ouder worden, we allemaal een beetje in de fuik van de duursport. Zeg maar.
Ja, want het is allemaal op duursport gebaseerd in plaats van op... Nou ja, in Engeland is een mijl onder de 4 minuten lopen, dat is echt een ding. Ja. Maar dat bestaat eigenlijk wat minder in het wielrennen. Om zeg maar een 3 kilometer achtervolging in 4 minuten te rijden of zo.
Ja. Ja, maar dat komt er ook wel gewoon wel weer door. Dat als je eenmaal op die leeftijd bent om zo'n dure S-Works te kopen.
Je moet er ook een fiets voor.
Dat je dan je hele window om echt goed te worden in krachtsport alweer volledig gemist hebt.
Ja.
Kijk, je, want dat verbeteren juist ook in die type 2 vezels. Met name dus die hele anaerobe vezels. Ja, dan gaat het ook om hormonen. En naarmate je ouder wordt... Ja. Neemt daarin eigenlijk je mate van dat je daar progressie in kan maken nogal af.
Maar binnen de prestatiesport, ja, behalve dan misschien crossfit en fitness, komen de sprinters of de krachtsporters er best wel bekaaid van af, zeg maar. Qua afstanden die ze kunnen hardlopen in het rondje om het dorp of het fietsen.
Maar kijk, wat er ook wel weer mee samenhangt, is dat dus, en dat zeggen we ook wel bijvoorbeeld in de inspanningsfysiologie, dat we die sprinter, die wordt veel meer geboren en die duuratleet is veel trainbaarder.
Ja, ja.
Dus je kan in die duursport, ja, als je maar gewoon die afstanden blijft verleggen en dat blijft doen, dan gaat Joel Beukers op een gegeven moment wel de marmot kunnen uitfietsen.
Ja.
Dus dat is wel een stuk trainbaarder. Ja.
Kom je eigenlijk op de misschien wel de belangrijkste vraag van de podcast. Moet je nou je zwakke punten verbeteren? Of zwakke punten tussen aanhalingstekens, als je je type 3 spiervezeltype wil koppelen aan een super aan unbound
type 3.
Type zeg maar 2x
dat is een nieuw type
derde kolom. Heb je dat onderzoek nog niet
sorry ja
natuurlijk
liggen we op de hoogte
als je een zeg maar
steeds het vol type 3 vezels wat voor type huur en mee je
als je zo'n zeg maar een sprintlijf hebt om het zo maar even te zeggen met sprint spiervezels en je wil dat koppelen aan een heel unbound-achtig duur evenement.
En je wil toch inderdaad echt zo'n duur inspanning doen.
Ja.
Ja.
Wat betekent dat?
Ja, dan moet je gewoon moeilijk veel je best gaan doen op duur inspanningen. Ja. En je moet op gaan passen dat je dus niet de hele tijd naar die comfortzone weer teruggetrokken wordt. Namelijk die sprintjes gaan doen.
Ik ga
die sprintjes
wel een uurtje
trainen.
Minder en ik ga wel de Hollandse brug op. Ja.
Maar wat die persoon namelijk van nature snel doet, gaat hij met een groepje op pad. Ja, die verdomt het om op kop te rijden. Maar ieder bordje is die er als eerste bij. Weet je wel, ieder plaats aan bordje. Ja. Want hij wil ook laten zien dat hij wel iets anders wel heel goed kan.
Ja.
Maar daardoor train je eigenlijk de hele tijd iets wat weer drukt op juist die aerobe capaciteit. Ja. Het verbeteren van die type 1 vezels.
Je hebt hier in de notes gezegd, en ik ben benieuwd wat je ermee bedoelt. Er bestaat een fysiologisch plafond. Dus antwoord hierop afhankelijk van traininghistorie. En dan staan er
allemaal MCT-achtige
dingetjes waarvan Lau en het hotelbelletje gaat
in de lucht. Ding, 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 ding.
Nou ja, dat zijn dus, kijk wat ik net zei, je hebt die te onderscheiden 3 spiervezeltypes. Ja. En tussen die 3 spiervezeltypes heb je dan de hybride vormen. Ja, dus dan heb je dus de combinaties van beide. En wat je dus vooral ziet, en er is geloof ik ook een onderzoek dat laat zien dat ja, het gemiddeld gezien is bij is 30% van je totale aantal spiervezels is eigenlijk zo'n hybride vorm.
Ja.
Maar ja, dan zijn getrainde atleten, of het dan een getrainde marathonloper is of een getrainde gewichtheffer, ja, verdwijnen eigenlijk die hybride vormen en krijg je dus die pure vormen net naar wat je wil hebben. Dat is dat tabelletje van die verschillende spiervezeltypes. Dus dan heb je eigenlijk drie hoofdtype vezels en drie hybride type vezels.
Maar ja, het antwoord op de vraag, als ik dit dan zo hoor, is dan toch vooral van de hele podcast. Je kan wel meer uithoudingsvermogen, kan je wel meer naartoe trainen, maar meer richting een sprint te trainen is heel lastig.
Als je dat niet bent.
Ja, wat het heel lekker is van dit. Dit is echt een beetje onderzoek van de laatste ongeveer 10, 20 jaar. Dat die hybride vormen bestaan. En dat je dus dat die dus ook meer richting het een of het ander kunnen trainen. Dat is dus wat ik net al zei. Dat verklaart ook heel goed waarom dus wanneer je heel anaeroop, heel veel sprinttraining doet of heel veel krachttraining, waarom je dan aeroop je duurvermogen minder wordt. Mm-hmm. Dat verklaart het. Maar het verklaart dus ook, en daar hebben we het ook al wel eens over gehad in de eerdere podcast, dat je. Je hebt een soort van twee type talenten. Talenten die heel goed zijn van nature, maar die worden niet heel veel beter. En je hebt de echte wereldklasse talenten, die zijn heel goed van nature, maar die kunnen ook nog eens heel erg verbeteren. Ja. Dat zou een soort van een beetje verklaarbaar kunnen zijn, dat die dan ook nog relatief veel van die hybride vezels hebben.
Die worden omgezet.
Die nog precies richting
die nog
de ene
kunnen kiezen.
Exact.
Ja.
Dus het is het ja, deze de onderzoeksrichting. Verklaart ook wel heel lekker.
Ja.
Wat je ziet in een soort van de trainingsfysiologie.
Ja.
Dus,
Let that sink in.
En dat dus terug naar wat jij zegt. Van ja, wat ik op had geschreven in die notes. Er bestaat een fysiologisch plafond. Ja, het allerbelangrijkste is inderdaad dat je eerst gaat kijken van hoe heb ik dan de afgelopen tijd getraind? Doe ik bijvoorbeeld al heel veel sprintjes? Wil ik daarop verbeteren? Want doe je nu al heel veel sprintjes? Ja, dan ben je waarschijnlijk ook op dat anaerobe stuk al best wel goed geworden, maar kan het ook wel zijn dat je aerobe capaciteit een beetje heeft gedrukt.
Kan het ook zo zijn dat je als amateur wielrenner die lekker fanatiek aan het trainen is, dat je eigenlijk een beetje aan het trainen bent voor iets waar je misschien wel helemaal niet zo goed in bent, dat je het daarom iets minder leuk vindt en op het moment dat je een andere richting...
100%. Ja, dat denk
ik
dus
net met Tess zei.
Ja. Dat je, ja, dat
ga
je
gewoon lekker
iets doen waar je van nature heel goed in bent.
Of 3 kilometer keihard lopen in plaats van 15 kilometer.
Ja. Ja, ik kan me voorstellen dat dan allemaal ook gewoon wielrenners, hè, die zich die 3 keer per jaar een soort Amstel Gold Race fietsen.
Nee, maar precies.
Maar die beter elke zaterdag lekker even naar sloten kunnen gaan of op de baan moeten kunnen gaan. Dus hij is veel beter inrijden. Dus uitslagen, geeft heel veel moraal.
Zeker. Nou, Jumbo is daar ook mee begonnen, toch? Dat je wat meer recreantenkoersen krijgt of mensen die ready to race.
Dat is waar,
ik denk dat een heel goed initiatief is, want alleen maar die cyclo's is inderdaad maar echt een beperkt stukje van...
Dat is weer die fuik van die...
Ja.
Van die
dat
van
is
die,
wat ik bedoel,
die duursport. Ja.
Dus,
als je er een mot uitfietst in goud, dan ben je iemand. Maar als jij op zaterdag bij de trimmers op sloten wint, ben je misschien ook al best wel een goede wielrenner.
Nou ja, zeker. Ja, 100%.
Lekker.
Ja, dus en ik denk ook, het is voor niemand namelijk leuk om een soort van in een sport bezig te zijn, waarin je ofwel merkt dat je niet verbetert, of altijd de minste bent. Mm-hmm. Je moet af en toe ook wel een beetje bekrachtiging hebben dat je er iets van kan, toch?
Waar wil je ons luisteraar toe oproepen, als je dat zou willen?
Goeie vraag. Inschrijf
voor de mamot.
Ben je hele John.
Nou, wel een beetje nadenken over verschillende doelen. Dat inderdaad niet allemaal maar die mamot hoeft te zijn. Ja, precies dat.
Ja. Het kan natuurlijk ook andersom overigens. Hè? Dat je elke zaterdag op sloten loopt te hengsten. En jezelf helemaal uit elkaar trekt. En alleen maar in gevallen beuk bent. Terwijl je onwijs
een duuratleet bent. Als je een enorme duuratleet bent, dan kan je gewoon waarschijnlijk na 2 rondjes gelost worden. Dat gebeurt ook wel op sloten. Ja. Toch dan kan je gewoon even die 500 watt niet aan. Die je toch nodig hebt om even te kunnen volgen.
Maar je ziet bijvoorbeeld ook wel, want wij waren bijvoorbeeld afgelopen zaterdag nog op sloten. Je ziet ook wel een aantal gasten, wat echt grote gasten zijn. Ja. En dan die zie je niet zo snel de mamot fietsen, denk ik. Die kunnen echt goed. Ja, ja, echt. Nou,
ja, meer dan
niet zo'n beetje ook.
Ja. Die roeiers.
Precies. Ja. Nou, als je het ook hebt over bijvoorbeeld wat we net in het begin over hadden over klimmers. Ja, als een klimmer is 1 keer zo hard mogelijk de Alpe d'Huez oprijden, dan komen van die debiel grote roeiers komen dus ook een heel eind.
Ja.
Die kunnen echt best wel hard omhoog hengsten, ondanks dat ze veel te zwaar zijn. Ja. Maar je moet ze niet een derde week tour laten fietsen.
Interessant, man.
Ja, kom maar, nou, ik hoop het. Kan. Precies.
Dan en misschien daar iets meer op richten. Of niet. En doe gewoon lekker vooral wat je zelf wil.
Dat mag sowieso.
Lekker voor je eigen weten. Over het mag en niks moet.
Ja.
Maar eigenlijk moeten mensen wel een beetje join downloaden, toch?
Nou, dan kom je er ook wel door wat intervaltrainingjes te doen, kom je er wel wat sneller achter waar je goed of waar je wat minder in bent.
Voordat
jij
waar je goed of waar je een noep in bent.
Ja, moet je zeggen.
Probeer het voorzichtig te zeggen.
Klopt niet hoor. Ik heb al oude data. Ik heb nieuwe data nog niet opgevoerd. Hey, kan je dat met een test? Want misschien hebben we dat nog niet eens zo goed beschreven.
Ja.
Met één test achterkomen wat je bent en goed kan?
Nou, ja en nee.
Van die spierbiopt?
Nee, eigenlijk, kijk, in dus een test van, nou, ik ga gewoon recordjes rijden op mijn 5 seconden, op mijn die testen bestaan bijvoorbeeld. Ja. Hè? Je hebt bij Trainer Road heet dat 4DP-test. Dan doe je een 5 minuten inspanning, een 5 seconden, een minuut. En dan, nou, dan weet je wat voor type wielrenner je bent. Ja, hartstikke leuk. Dan weet je wat voor type wielrenner je bent wanneer je een wedstrijdje zou rijden van 15 minuten.
Ja.
Dat doen de meesten niet. Waar je veel meer naar moet kijken is, ja, hè, afhankelijk ook weer van je doel, naar wat voor type wielrenner ben je na x aantal kilojoule. Ik weet bijvoorbeeld, die gekke Noren wederom, die triatleten, die doen bijvoorbeeld 20 minuten test, dan 3 uur duur en dan nog een keer 20 minuten test. Juist op 1 dag ook, binnen dezelfde training, om te zien hoeveel verval ze dan tussen die 20 minuten hebben. Dat vinden ze veel interessanter. Ja. Dus ja, er zijn 101 verschillende vormen van testen. En het moet ook vooral een beetje aansluiten bij wat jouw doel is.
Ja, want als je sloten, gaat, maar als je sloten, als je heel goed wil worden op sloten, om het voorbeeld Tom maar nog een keer aan te halen, maakt toch geen reet uit hoeveel je naar 2000 kilojoule haalt.
Nee, dan maakt het het minste uit.
Ja.
Dan maakt het
nog steeds uit. Dus.
Maar het maakt nog steeds uit, want waarschijnlijk is die sprint het belangrijkste. Ja. En dat is niet een sprint na een kwartiertje. Nee. Dat is een sprint na 1 uur en 3 kwartier.
Ja, dan zit je best wel richting 2000 calorieën.
Ja, dus daar moet je dan wel rekening mee houden. En vervolgens zijn er echt 101 verschillende testen. En op die manier kan je erachter komen waar je goed in bent. Ja. Maar je zou dus ook dan bijvoorbeeld eens zo'n 5 minuten test moeten doen na dat de vermoeidheid al wat is ingetreden.
Wij mogen al met de rode nummers rijden, hè?
Ja.
Met de 40-plussers. Dat is 6 ronden eerder afspringen. Ja. Of 3 zelfs, weet ik veel. Maar in ieder geval,
uitstekend.
Laten we Jim lekker de witte nummers afmaken.
Ja, ik snap het wel.
Wauw, weer.
38.
38?
Ja.
Hij stond nog in het 35-39 vak in Valkenburg.
Oké, join.cc. Even naartoe.
Ja, en we hebben weer een kortingscode ook in de notes.
Ja.
Maak er gebruik van.
Veel voor weinig.
Precies. Kunnen nog steeds mensen naar Rebound trainen?
Kan nog steeds.
Ook via de website.
Bij het uitkomen van deze aflevering.
Nog 7 dagen.
Nog een dag of 4 voor. Maar,
ik bedoel
TPS
maar.
TPS ook trainen.
Precies.
Hoort ook gewoon zijn trainingsfase. Dankjewel, Jim. Dankjewel, Lau. We zijn er doorheen. Tot de volgende keer. Hoe dan ook en waar dan ook. En voor de tussentijd.
Beter worden. Beter worden. Beter worden. Let's live this song. Let's live like this song, change the chords, but don't turn none away. Why, looking back, babe, looking back right now, and don't you worry about the miles to come, 'cause that road ahead lies in. En heb je je racefiets nou nog steeds niet verzekerd? Krijg nu de eerste maand met code Beter Worden gratis. Ga naar laka.co, LAKA.co en verzeker je fiets. Tot de volgende.